Black Friday bij Cloudpillow. Ontdek 1 plus 1 gratis op kussens, dekbedden, beddengoed en score nog veel meer andere deals op cloudpillow.com.
Kortie Media. Hoi, ik ben Sterrin en in Sterrins Dierenencyclopedie neem ik je mee in de wondere wereld van bekende dieren en de buitenbeentjes. Samen met Mark Haijema bespreek ik bizarre en bijzondere feitjes en hebben we het over hoe iedereen verbonden is in de boom van het leven. Hallo Mark.
Hallo Sterrin. Ik zit me af te vragen. Iedereen luistert alleen maar naar ons.
Je valt met de deur in huis. Ja, vertel.
Ja, nou, de technicus hier, die zijn het, zijn jullie er klaar voor? En die horen ze eigenlijk nooit, hè?
Nee, wat stom, hè? Want mensen denken, dat kom ik heel vaak tegen, dat het super makkelijk is om een podcast te maken en dat je dat gewoon eventjes doet. Ja. Maar er zit super veel werk achter. We hebben natuurlijk een technicus die het allemaal opneemt, die aantekeningen maakt, die het helemaal moet knippen en plakken, mooie geluidjes onder moet zetten.
Ja, want af en toe zeg ik iets heel raars of een verkeerd geluid of een...
En dan denk zeg je 100 keer titikakakikkenfout.
Titikakakakikken, ja precies.
Dat komt niet goed.
En dan hebben we een technicus die dat eventjes recht trekt.
Dus daarvoor heel veel dank.
Ja, dus alvast ook een sterretje voor onze technicus.
Absoluut.
Ja.
Hoe gaat het verder met je?
Goed.
Ja?
Ja.
Waar heb je zin in?
Ik heb zin in een dier waar het goed mee gaat.
Een dier waar het goed mee gaat.
Ja.
Zegt hij terwijl we in een 6e uitstervingsgolf zitten. Maar er zijn ook hele hoopvolle verhalen. Dus ik zeg, ga gewoon naar de boom van het leven. Misschien hebben we nu wel een heel, heel vrolijk dier.
Oeh, wauw.
Onder de indruk.
Jazeker. En hier gaat het niet goed mee, denk ik.
Oh, meteen van woop, woop.
Ja. Ja, hij kijkt wel op deze foto prachtig hoopvol in de lucht. Het is een dier met 4 poten.
Mm-hmm. Dat zijn er echt heel veel, de tetrapoda, ja.
Tetrapoda?
Ja.
Het is een tetrapoda. En... het heeft een tong.
Mm-hmm.
Maar een lang, dun tongetje. En ik denk dat die in en uit kan.
Een hagedis.
Maar dan een huge, heel groot hagedis. Het is namelijk een... ik ga even naar die huid kijken. Hoor. Even een beetje inzoomen met mijn ogen.
Bloedserieus neemt die staak. Ja. Word blij van.
Dit is een beetje schubachtige huid.
Ja.
Nou, niet helemaal schub. Een beetje leerachtig.
Maar jij zegt heel groot, maar wat is groot?
Groot is echt wel 2,5 meter. Geen krokodil.
Dat is er maar één.
Nou, dan is dit hem, denk ik. Het is een heel lief hoofdje eigenlijk. En achter zijn ogen zitten 2 gaten.
Dat zijn zijn oren dan, ja.
Zijn het zijn oren?
Ja, bij hagedissen zie je inderdaad achter de ogen vaak aan beide kanten een gat. Dat zijn de oren.
Maar het heeft wel een soort snuitje, waardoor je weer niet denkt aan een hagedis. Het is een beetje een soort zeehondsnuitje, zou ik misschien wel zeggen.
Maar we hebben het wel over een reptiel. Want heeft het een gevorkte tong?
Ja.
En schubben, zei je.
Een gevorkte tong, ja.
Ik denk, als hij zegt een hele grote hagedis... er zijn meerdere hele grote hagedissen, maar echt heel groot. Dat is er maar één. En dat is eentje die heel vaak is aangevraagd. En ook nog eens een van mijn lievelingsreptielen is. En eentje waar ik ongeveer 6 uur over door kan praten. Dus ik zal opschieten.
Oh jee.
Ik denk dat we eindelijk, na meer dan 70 afleveringen, de iconische Komodo varaan hebben.
Ja, dat is hem. Ja,
ja? Ja. Oh, kom maar bij mama. Oh, dit is ook wel een hele schattige foto. Ik heb gewoon Komodo-varanen ontmoet, hè. Achter de oortjes gekriebeld. Ze zijn mijn vrienden. Oh, ja. Ik snap wel wat je een beetje bedoelt met dat snuitje. Ze zijn zo schattig. Maar eigenlijk ook alweer een Godzilla. Ik zeg Komodo-varaan. Let's go.
Kom maar even aan.
Om bij het begin te beginnen. Waar zit de Komodo-varaan in de boom des levens?
Ja, bij de hagedissen.
En hoe ziet die reptiele groep eruit?
Heel gezellig.
Ja, ik heb laatst weer even gekeken. Er is een website die het bijhoudt. Hoeveel reptielen er nu beschreven zijn. Dat wordt dan om de 3 maanden volgens mij geüpdate. Het zijn er meer dan 12.000. Dus we lopen elke keer in een soort wedstrijd met de vogels. Dan liggen wij weer voorop en dan liggen zij weer voorop. Ik zeg even wij, want ik ben natuurlijk van kamp reptielen. Ondanks dat vogels officieel ook reptielen zijn. Ze zitten in de klasse Reptilia. Dat is makkelijk.
Ja.
Daar zitten de krokodilachtigen. Mm-hmm. Dat weet je, dat zijn reptielen. De schildpadden.
Ja.
De tuetara's.
Tuetara's.
De tuetara's, dat zijn dieren die lijken op hagedissen, maar ze zijn veel ouder en ze leven alleen nog in Nieuw-Zeeland. Ook een leuke voor de levensboom trouwens.
Mm-hmm.
En dan heb je nog de groep die de squamata genoemd wordt. En in die squamata, daar zitten de hagedissen, de slangen, want dat zijn ook reptielen, en ja, de wormhagedissen.
Oh ja.
Dus dat is de squamata. Daarin vind je dus de hagedissen. En de komodovaraan is een hagedis. Die zit specifiek in de familie van de varanen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
De varanidee, makkelijk.
Varanidee.
Ja. En hoeveel soorten varanen zijn er, denk je?
Nou, dat zijn er wel 18.
Zijn er 80.
Poepidoe, dat is heel veel.
Heel veel.
Ja.
En varanen die staan er vooral onbekend dat ze, ja, echt wel de intelligentste zijn onder de reptielen.
Het is ook altijd een beetje draken lijken.
Ze lijken op draken. Je ziet ook dat ze echt nadenken. Ze hebben van één varanensoort vastgesteld ook dat ze kunnen tellen.
Oh,
vind
ja?
ik super cute. Ja, is echt heel schattig. Dat is de witkulvaraan. En dan gingen ze kamertjes maken en met deurtjes. En dan kreeg hij bijvoorbeeld elke keer 3 slakken. En dan ging het deurtje open, dan kreeg hij weer 3 slakken enzovoort. Maar toen hadden ze een keertje dan 2 slakken neergelegd, maar wel het poortje open gedaan naar de volgende, waar dan weer die slakken lagen. Maar je zag dus dat ze dan bleven zoeken, ondanks dat ze al lang door konden naar de volgende van, hallo, waar is mijn andere slak? Weet je, ik weet wat je aan het doen bent. Wat is dit?
Ja.
En ze hebben dus gekeken tot hoe ver ze konden tellen en dat is tot 6. En daarna is het voor hun heel veel.
Ja.
Ja, vind ik echt super cute. Dus varanen zijn over het algemeen erg intelligente dieren. Waar komen, daar heb ik het even over varanen in het algemeen. Waar komen ze, denk je, voor?
Azië.
Azië, inderdaad, maar
Komodo-eilanden.
De Komodo-varaan, zeker op de Komodo-eilanden. Maar we hebben het vooral over de oude wereld, dus, hè, Azië. Maar ook Australië is een hele belangrijke. Die heeft een heel aantal varanensoorten. Daar heb je in de nieuwe wereld, en dat was
Amerika.
Daar heb je geen varanen.
Oh.
Maar je weet nog iets dat er gebeurt als er zeg maar een open niche is. Hè? Dus een plekje wat vervuld kan worden. Dan zie je vaak dat er dieren ontstaan op verschillende plekken die heel erg op elkaar lijken. Toch?
Ja, ik denk dan, daar heb jij ook wel eens over verteld, op de Galapagos-eilanden.
Heb je leguanen. Die lijken
anders.
Er ook een beetje op, maar die eten vaak plantenmateriaal. Maar je zoekt dus eigenlijk varanen, die eten vooral vlees, zijn ook wel omnivoren. Maar naar een grote hagedis die rol daar vervult. En dat zijn de theus. Dus daar kunnen we het ook nog een keertje over hebben.
Theus?
Theus, ja.
Zo'n theehuisje, maar dan in het Twents.
Ja, T-E-J-U. Maar misschien zeggen ze in het Spaans wel tegu, weet ik niet.
Tegu.
Ik zeg theu. Maar dat zie je dus, hè, dan heb je oude nieuwe wereld. Oké, wij hebben geen varanen, we hebben wel iets wat erop lijkt. En dat noem je convergente evolutie.
Ja.
Als je op 2 verschillende plekken dezelfde type eigenschappen gaat ontwikkelen.
Net als met de toekan en de, wat was het ook weer, de nijlpaard?
Ja, de neushoornvogel. Exact, ja. Exact. Oh, zo blij dat je dat dan herinnert.
Ja,
vandaag hebben we het over
kan
de Komodo-varaan.
Kan ook tot 6 tellen, trouwens. Ja.
Tot 6 en verder zelfs. Ja. De Komodo-varaan, je zei al, de Komodo-eilanden. Dat is het zuidoostelijke deel van Indonesië. Ze komen niet alleen op Komodo voor, hoor. Maar ook op omliggende eilanden, waaronder Flores.
Dat
is ook een bekend eiland.
Ja.
Laten we het hebben over het uiterlijk, want het heeft ze natuurlijk echt het uiterlijk van Godzilla.
Ja.
Hoe groot denk je dat hij wordt?
Nou, ik dacht dus, nou, misschien wel 2 meter.
Ja, ze kunnen inclusief staart 3 meter lang worden.
Wow.
En meer dan 100 kilo wegen. En volgens het Guinness World Records boek woog de zwaarste Komodo-varaan ooit 166 kilo. Ja, dan ben je echt niet blij als je die tegen je krijgt.
Dat is 2 keer Mark.
Ja.
Nou, nog zwaarder
meer
zelfs.
Nog, ja. Ja. Ja, nog meer. Waarom zijn ze zo groot, denk je? Waar slaat dat op? Want ja, hagedissen, dan denk je normaal gesproken niet aan 3 meter lange bodybuilders. Want het zijn echt een soort bodybuilders.
Ja. Waarom? Zeg mij waarom. Ik weet het niet, Sterin. Waarom? Ja, waarom ben je groot? Omdat je grote afstanden moet overbruggen? Nee, omdat je veel warmte... Nee, omdat je Zwemmen, nee.
Het heeft eigenlijk vooral te maken met eilanden. Dus als ecologen en biologen zijn we al heel lang gefascineerd door wat er op eilanden gebeurt. Want het zijn eigenlijk mini-ecosysteempjes.
Ja.
En dan zie je twee dingen gebeuren. Of je wordt heel klein. Dus bijvoorbeeld op bepaalde eilanden zijn ook mini-olifantjes gevonden en zo. Mini-mensjes. Oh. De pygmeeën bijvoorbeeld natuurlijk die je hebt in Indonesië. Maar ook een andere mensensoort is daar ook gevonden die echt heel klein was. Mijn opa die daar is opgegroeid heeft het daar nog steeds over. Over de Orang Pendek. Waarvan, ja, sorry dat ik het zeg, maar iedereen vindt dat dat een mythologisch wezen is. Maar hij blijft volhouden. De Orang Pendek zag ik gewoon. Die leefde gewoon bij ons tussen het gras. Dat was gewoon een ander, ja, mensenras waarmee, die zagen we soms gewoon.
Oh.
Dat is echt bizar, maar heel klein.
Ja.
Of heel groot. Want in het geval van die Komodo-varaan heb je dus op die eilanden geen andere grote roofdieren. Hè? Dus waar je op die grotere eilanden tijgers en zo hebt, die heb je daar niet. Dus dan heb je weer een open niche.
Ah, ja.
Om gevuld te worden door een hele grote carnivoor, door een heel groot roofdier. En dat is dus in dit geval de Komodo-varaan geworden. Heel leuk feitje. De Komodo-varaan die is laat beschreven als soort, pas in 1912. Dus ja, iets meer dan 100 jaar geleden.
Oh ja, dat is niet zo oud, nee.
Nee, de lokale bevolking die vertelde de Nederlandse kolonisten, die daar natuurlijk waren, over reusachtige draken. Maar wij geloofden ze niet. Dat komt me heel erg bekend voor. Dat is met heel veel dieren zo geweest. En dat achteraf had de lokale bevolking uiteraard gelijk.
Was toch ook met het vogelbekdier? Dat ze dachten, het is dat aan het elkaar genaaid.
Iemand zit een grap uit te halen. Ja, het is met een hele bekende pythonsoort, de Unpelli. Die mensen, die aboriginals, die leefden in Australië, die zeiden tegen de wetenschappers van, ja, jullie zijn hier altijd voor die slangen, maar er is de een die echt veel groter is. Echt veel groter. Nou, foto's laten zien. Nee, er is echt nog iets anders hier. Nooit geloofd. En uiteindelijk werd dus de Unpelli python gevonden. En ja, ongeveer één keer in de 10 jaar komt iemand weer een keer een Unpelli python tegen.
Ja.
Dus dat bestaat gewoon. Het was knilluitenant van Stijn Hensbroek die het dier officieel ontdekte. Terwijl natuurlijk de lokale bevolking gewoon het al lang wist. En een andere Nederlander, Pieter Ouwens, die beschreef het dier officieel. Om verder in te gaan op het uiterlijk, een van de Indonesische namen voor de Komodo-varaan, ja, mijn opa gaat me echt afmaken, is Buaja Darat.
Nou, dat klinkt fantastisch hoe je dit uitspreekt.
Terima kasih. En dat betekent landkrokodil. En die snap ik wel een beetje.
Ja, die snap ik ook.
Ja, want dat lichaam, dat ziet er heel erg uit als het lichaam van een krokodil. Want ze hebben hele korte poten.
Ja.
En wat je ziet bij veel van die, bij alle reptielen eigenlijk, anders dan bij zoogdieren. Wat is er nou anders aan die stand van die poten? Wat maakt het nou echt een reptiel? En niet bijvoorbeeld als je kijkt naar de gazelle of een cheetah, waar de poten anders staan.
Ze staan wat breder, meer aan de zijkant van hun lijf.
Exact. Dus die buik die ligt eigenlijk parallel gelijk met de grond. En de poten zitten aan de zijkant van het lichaam. Waarbij je bij de zoogdieren ziet dat de poten onder het lichaam zijn gaan staan. Dat is echt een groot verschil.
Waarom is dat dan? Voor het zwemmen of zo, denk ik?
Zij komen inderdaad vanuit de zee. Dus ze staan verder terug in de boom van het leven. En naarmate ze meer op het land zijn geleefd, zie je ook meer dat die poten ontwikkeld zijn voor een leven wat echt uitsluitend bedoeld is voor land. Want als je kijkt naar een krokodil, die is semi-aquatisch. Die leeft voor een deel in het water en voor een deel op het land. Ze hebben een lang lichaam en een hele lange staart. En ondanks dat ze leven op het land, zijn het uitstekende zwemmers. Ze kunnen echt, stel je dat even voor, als je gewoon zit te zwemmen in de zee en in één keer zwemt er een komodo vooraan.
Oh ja.
Grote droom.
Ja.
De huid is bedekt met schubben, die voelen ruw aan en die zorgen ervoor dat de hagedis natuurlijk beschermd is. En een groot voordeel van schubben is dat ze niet uitdrogen. Want dat is zeg maar, als jij van
je gaat niet
de zee naar het land gaat, of van het water naar het land, dan moet je aanpassingen doen. Want anders verlies je constant water. Dus die schubben die zijn daar ontzettend belangrijk voor. De kleur is meestal grijs tot bruin. Maar ik heb ook echt wel veel Komodo-varanen gezien die veel kleurrijker zijn. Gelig bijvoorbeeld. Op Flores heb je exemplaren die rooiig zijn met een gele kop. Dus je kan een beetje daar dan ook de locatie afzien. Ze hebben een enorm robuust hoofd met een mond vol tanden. Hoeveel denk jij dat het er ongeveer zijn?
10.
10 tandjes.
20.
Dan ga je een buffel mee doodmaken.
Oh ja, zijn het deze dieren? Ja. Oh, daar heb ik wel eens iets over gezien.
Chips. Ja, ze hebben er ongeveer 60 stuks.
Wow.
Vlijmscherp en naar achter gebogen. Nou, dat is natuurlijk omdat je, als ze naar achter gebogen staan, dan kan die prooi zich niet meer lostrekken.
Nee.
Daarom zeg ik ook altijd meegeven. Ik ben vorig jaar gegrepen door een hele, hele grote python. En dan is het niet terugtrekken, maar je arm in de bek stoppen. En ja, daardoor viel het allemaal mee. Wat is denk je het belangrijkste zintuig van de hagedis?
Tong.
Ja, want voelen. Geur.
Geur, proeven. Kunnen,
exact. Ze proeven eigenlijk de lucht. Ze gebruiken ook hun ogen en hun oren. Dat zijn dus die gaatjes die je zag aan de zijkant van het hoofd. Ja, echt super cute. Maar die zijn minder goed ontwikkeld dan de geur, dan de reukzin.
Luister je mee? Dan ben je niet de enige. De podcasts van Corti Media bereiken een groot publiek. En jouw merk kan daartussen zitten. Wil je adverteren? Mail dan naar adverteren@kortimedia.nl.
Tot zover over het uiterlijk van deze hagedis. Hoe denk jij dat hij leeft?
Ik denk in groepen.
Mm-hmm.
Dat vermoed ik wel. Want anders heb je ook niet zo'n eiland waar ze dan heel veel zitten. Dus ik denk wel een groepsverband. Misschien niet heel sociaal, maar gewoon wel met meerdere bij elkaar.
Dat ze elkaar meer accepteren.
Ja.
Ja.
Van, hey, prima dat je er bent, maar...
Maar verder niks.
Ja.
Ja.
En ik denk... Nou, dat is denk ik hoe ze dus met elkaar en jongen... Ja, hoe zouden ze zeggen? Jongen krijgen eitjes, denk ik, hè?
Mm-hmm.
Eieren.
Het is wel grappig dat jij begint over jongen. Want we zien een heel groot verschil met hoe grote volwassen komodo-voranen leven en hoe de jongen leven. Want die volwassen komodo-voranen, dat zijn echte bodembewoners. Je kan je ook voorstellen, als jij tegen de 100 kilo aanweegt, ga je ook niet meer zo makkelijk een boom in. Maar die vind je echt in de droge en hete, beetje open omgevingen. Die jonge varanen, die kunnen super goed klimmen. Het zijn echt meesters in klimmen. En die vind je dus meer in de beboste gebieden.
Oh.
Waarom zou dat nou zo zijn? Waarom zou je differentiatie, verschil zien in leefomgeving tussen jongere dieren en volwassen dieren?
Nou ja, als jong dier ben je nog kwetsbaar. Ben je makkelijk ben je makkelijker een prooi.
Mm-hmm.
Dus dan kan je makkelijk je verbergen in bomen en takken. En
voor wie zouden ze dan ook een prooi kunnen zijn?
Vogels?
Voor elkaar. Komodo-voranen zijn hartstikke cannibalistisch. Dus
eet ze elkaar op.
Ja, dus die jonge dieren. Dus wat je vaak ziet bij cannibalisme, is dat je differentiatieverschillen gaat zien in de tijd of in de ruimte. Dus soms zie je dat bijvoorbeeld de jongen dan bijvoorbeeld 's nachts actief zijn, terwijl de ouders overdag actief zijn. Maar zij hebben dus in de ruimte. Dus zij leven veel in de bomen. Dan kunnen die grote hagedissen er niet bij.
Oh.
Ja, dat is echt bizar.
Ik had als kind ging ik ook vaak naar boven.
Ben je veilig?
Ja. Mijn ouders die wilden me opeten.
Dat zou toch wat zijn.
Mijn moeder zei wel dat je bent om op te eten, zei ze.
Maar dat is wel lief.
Ja.
Er zijn wel menselijke kannibalen, maar gelukkig is het bij ons niet zo veel voorkomend als bij de komodo varaan. Dat gebeurt best wel veel in het dierenrijk, hoor.
Ja.
Ze zijn vooral overdag actief, maar je kunt ze ook 's nachts tegenkomen. Wat jij zegt over die groepen, dat klopt wel een beetje. Je kunt ze in groepen tegenkomen, maar dat is eigenlijk vooral als ze een hele grote prooi hebben die ze samen gaan verslinden. En dan is het meer van, ja, oké, prima dat je er bent, maar ik hoef verder niet wat van je.
Ik heb namelijk ooit iets, maar ik weet dus niet of dat nou een komodo-varaan was. Je hebt dan iets over een buffel. Hebben ze gif?
Komen we nog op. Er is een heel groot debat over geweest. Er zijn heel veel mythes over de komodo-varaan, over de draak eigenlijk, de levende draak op deze wereld. Want wat eten ze, denk je, vooral?
Vlees.
Die jongen eten natuurlijk veel kleinere dieren. Insecten, vogels, kleine zoogdieren. Maar die grote komodo-voranen, die eten ook waterbuffels, zwijnen, herten. En hoe jagen ze die, denk je?
Nou,
vanuit een sprint of vanuit een hinderlaag?
Ik denk dat ze gewoon een beetje wachten.
Mm-hmm.
Dus een hinderlaag. En ja, ik heb volgens mij dus ooit een keer een natuurfilm gezien daarover. En dan gingen ze bijten.
Mm-hmm.
En dan wachten. En dat verlamde, geloof ik, of zo.
Ja.
Dier. En daarna opeten.
Totdat hij dood ging en dan sloegen ze toe. En dat doen ze dan wel vaak in groepen. Meestal doen ze het vanuit een hinderlaag, maar ze kunnen ook van sprint, want ze kunnen 20 kilometer per uur rennen. Dus als mens moet je behoorlijk doorlopen.
Ja.
als ze een prooi pakken, dan doen ze dat met hun vlijmscherpe tanden en klauwen. Want die, ja, die trekken je gewoon eigenlijk helemaal uit elkaar. En wat wel grappig is, is dat grote prooien... Nou ja, grappig, ik vind dat interessant. Dat ze aan stukken worden gescheurd. Dus niet zoals bij een slang dat je er helemaal in één keer overheen gaat. Dat gebeurt wel, kan je googlen. Komodo dragon eats monkey. Dan zie je hoe ze letterlijk een aap in één keer... In één keer, jongen. In één keer doorslikken. Ja, ik vind dat echt lijp. Ja, sorry hoor. Vind ik echt super vet dat je gewoon zo'n goede jager bent. Ze eten ook wel heel veel aas. Dus het zijn ook goede opruimers. Ik kom zo meteen terug op wat jij hebt gezien. Ik wil eerst even naar dat paringsproces. Want hoe denk je dat ze bepalen wie er mag paren?
Ja, door te ruiken aan elkaar, te proeven.
Ja, dat klopt. Ja. Met de tong heel veel langs elkaar heen. Maar voordat dat gebeurt, houden die mannetjes echt ziek indrukwekkende gevechten.
Oh,
ze
ja?
staan ze op hun achterbenen en dan gaan ze echt worstelen met
op
elkaar.
Op achterbenen?
Ja, dus dan lijkt het ook gewoon echt net op een soort worstelwedstrijd. Alsof twee van die Godzilla's elkaar tegenkomen en zo... En dan ja, wie elkaar het vaakst tegen de grond duwt. Het is echt... Dan zie je dus twee hagedissen, beide van 3 meter lang, die elkaar gewoon te lijf gaan.
Nee,
ik vind dat echt super indrukwekkend. Meestal moet het mannetje het vrouwtje ook echt vastpinnen om te kunnen paren. En net als andere hagedissen hebben komodo-varanen 2 hemipenis. Dus,
hemipenis?
Ja.
Wat is dat?
Ze hebben 2 geslachtsdelen eigenlijk. Dus jij en andere mannen en andere zoogdieren hebben vaak 1 piemel. Maar,
hoe weet je dat van mij?
Ik weet wel het een en ander van de menselijke anatomie als ecoloog.
Okay, ja, precies. Ook dacht van mij.
Ja, ik weet niet, misschien zit het bij jou anders.
Nee,
maar over
ik heb
het
er eentje.
Snap. Top. Over het algemeen is het 1. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij krokodillen en bij schildpadden. Maar bij slangen en hagedissen hebben mannetjes 2. Het is eigenlijk een soort gespleten geslachtsorgaan.
Net als hun tong.
Ja.
Ja.
Maar ze gebruiken tijdens het paren dus 1 van die 2. En dat is handig, want dan heb je zeg maar 1 zaadbal. Heb je dan, is natuurlijk op. Maar dan kan je wel door naar het volgende vrouwtje. Dan hoef je niet te wachten tot opnieuw... Zaadjes zijn aangemaakt. Ja, dus daarvoor is dat eigenlijk best wel handig. Dat vrouwtje dat graaft dan het nest. Of ze gebruikt het nest van een bepaalde vogel. Die leeft daar op de grond. En dan legt ze rond de 20 eieren.
Hmm.
Maar wat ze ook doet, en dat vind ik echt wel heel slim. Ze maakt heel veel nepnesten. Overal om haar echte nest heen.
Echt?
Ja,
als
want,
afleiding.
Nou ja, die komodo-varanen die vreten elkaar op bij het leven. Dus beter maak je het elkaar heel moeilijk door gewoon overal nesten te bouwen. Ja, ik vind dat echt super slim. En de jongen die helpen zichzelf uit het ei door middel van een tijdelijke eitand. Ja, ik blijf dat zo cute vinden dat je gewoon een tandje hebt en dan zo dat open kan snijden. Bijzonder feit is ook dat vrouwelijke komodo-varanen zich zonder mannetje kunnen voortplanten. Dat weten we dankzij een komodo-varaan in een dierentuin. Want die begon ineens kindjes te krijgen zonder mannetje. Dat noemen we ook wel partenogenese. Maagdelijke voortplanting. Ja, dus dat zien we bij de komodo-varaan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook onderzoek gepubliceerd bij de koningscobra. Dat ze gewoon zonder mannetje zich ook kunnen voortplanten. En je kan je daar bij de komodo-varaan misschien ook wel iets bij voorstellen. Je hebt natuurlijk heel veel eilanden. En stel je zwemt als vrouwtje naar een eiland toe, je bent daar de eerste die aankomt, dan is het heel fijn als je eigenlijk een soort kolonie kan stichten.
Super
zonder een mannetje.
Handig,
ja, super handig. Hoe de oud denk je dat ze worden?
Ja, ik denk wel oud, maar dat is meer omdat ze dan een beetje zo...
Zo zien ze er ook uit.
Ja.
Als een soort dino's.
Ja, ik denk 80.
Nee, ze worden meestal in het wild niet ouder dan 30 jaar.
Oh, dat is helemaal niet zo oud.
Helemaal niet zo heel oud. Oh. Niet dus zoals bij krokodillen dat ze ver over de 100 worden.
Nee.
Het is ook echt bizar. Ik heb gewoon 2 keer in mijn leven echt een komodo-varaan kunnen ontmoeten. En kunnen aaien.
Oh, wow.
Ik vind ze zo fantastisch. Hoe denk je dat het met ze gaat?
Ik denk... Ik begon natuurlijk deze podcast met... Ik hoop
wil
een dier.
Een ja, die het een beetje goed heeft.
Ja, maar ik betwijfel het.
Trek bijna mijn koptelefoon af.
Ja. had je ook jeuk?
Ik had ook jeuk, maar dan komt er dat ik jou zie krabben. Dan denk ik dat je luizen hebt of zo. Heb je dat?
Nee, ik heb wel geen luizen. Ik heb volgens mij überhaupt nog nooit een luis gehad.
Oké. Okay. Nou, gelukkig.
Nee. Ik heb wel... Nee, helemaal niet.
Nee, gewoon niet. Zeg het maar niet, want ik word dan helemaal paren.
Ik heb helemaal nergens last van.
Nee?
Nee.
Oké. Okay.
Maar ik denk dat komodo varaan wel ergens last van heeft. Van de mens.
Ja, en natuurlijk ben je het ook niet heel handig als je maar op een paar eilandjes voorkomt in Indonesië. Dus je hebt al een klein verspreidingsgebied. Ze hebben de status bedreigd. Vernietiging van de leefomgeving, maar ook het verlies van prooien door de mens. Vulkanische activiteit, vergeet dat niet. Die eilanden ontstaan door vulkanen eigenlijk. Maar ook de illegale handel. En dat gebeurt nog steeds. En ik weet niet hoe. Want je moet wel lef hebben om de grootste hagedis ter wereld, een soort waar iedereen zijn ogen op heeft gericht, om die te gaan verhandelen. Maar toch gebeurt het regelmatig dat ze weer een bootje vinden met komodo-varanen erin. In het wild zijn er minder dan 3.500 komodo-varanen over. Dus dat is echt niet veel.
Nee.
Dan wil ik eventjes door naar het gif, want daar had jij het over. Lang werd gedacht dat komodo-varanen buitengewoon veel bacteriën in hun bek hadden, wat ze eigenlijk bijna een soort giftig zou maken. Want daardoor hielpen ze hun prooi dus aan een infectie. En ging die prooi dus dood. Dat was gewoon het verhaal. Punt is een beetje dat komodo-varanen helemaal niet uitzonderlijk veel bacteriën in hun bek hebben. Dus dat hebben de wetenschappers gewoon echt onderzocht door gewoon met een wattenstaafje in die bek te gaan wrijven. En het viel echt gewoon reuze mee. Wel heeft een vriend van mij, een hele bekende wetenschapper in 2009, Brian Fry.
Brian Fry, wat een heerlijke naam.
Ja.
Hello, I'm Brian Fry.
Ja, zo klinkt hij dus ook een beetje. Want het is officieel een Australiër, maar hij heeft letterlijk overal gewoond. Dus het is een heel iconisch figuur. Die heeft de kop van een komodo-varaan door een MRI gehaald. En die heeft gifklieren
ontdekt.
Een
MRI is een scan, toch?
Een scan, ja. Speciale foto's kan je daarmee maken. En hij zag dus gifklieren, dat ten eerste. Dus dat was wat. Zijn hagedis ook giftig? Is de komodo-varaan ook giftig? Wat gebeurt hier? We wisten het van het Gila-monster, maar niemand had dit gedacht. En ze zijn natuurlijk ook gaan kijken naar dat gif zelf. En daarin zagen ze dat het een gif was wat bloedstolling tegengaat. En dat is even een belangrijke om te weten.
Ja, ik voel hem aankomen.
Ja, want wetenschappers die hopen ook op termijn om dit gif, de stofjes daarin die dus tegen bloedstolling werken, om daar medicijnen van te gaan maken. Die werken bijvoorbeeld bij trombose, dat is als je een bloedpropje hebt. Ja. Daar zijn dus al hele veelbelovende dingen voor. Maar. Er is dus heel veel drama in de reptiele wereld. Ik zal jullie de details besparen. Oké, die gifklieren die zitten er. Maar je kunt je afvragen, en ik ben dat wel een klein beetje eens met het team wat niet van Brian Fry is. Hoe belangrijk is het hebben van dat gif en die gifklieren in het doden van de prooi, als je een bek hebt met 60 vlijmscherpe tanden die gewoon een slagaderlijke bloeding veroorzaken? Gif of geen gif, dat is geen feestje en je gaat toch wel dood.
Ja, zo, als je aorta wordt doorgebeten,
dan ben je toch klaar.
Heb je niks aan stol.
Nee, dan maakt het niet zoveel uit of er nou een stofje in zit wat bloed stolt of niet. En misschien was het vroeger wel heel anders en heel functioneel. Dat weten we niet. Maar ik denk dat de rol van het gif van komodo-varanen in het doden van de prooi heel klein is, puur omdat die wonden die zij maken zo groot en zo traumatisch zijn dat je hoe dan ook doodgaat. Ja. Bacteriën, nee. Gif, ja. Maar het is niet zo belangrijk in het doodmaken, want ja, met zo'n wond ga je wel dood.
Ja.
Dat is een beetje mijn tegenargument daarover. Dus dat je door shock en bloedverlies, nou, vaak gaan die waterbuffels dan ook nog in een vies poeltje liggen.
Daar
krijg je dan wel weer bacteriën van. Maar ook dat, als je zo snel aan het doodbloeden bent, dan maakt die infectie ook niet meer uit.
Nee.
Dus dat is een beetje mijn punt. Maar wat ik wel super vet vind, is dat we dus in de toekomst waarschijnlijk het gif van de komodo-varaan kunnen gebruiken om medicijnen te maken voor mensen. En anders dan bij de degenkrab waar we het over hadden, die dus constant waar bloed bij afgetapt moet worden, is het bij meeste reptielen gif zo dat we het gewoon kunnen namaken. Dus als het eenmaal bekend is welke stofjes daarin zitten.
Als we het recept kennen,
dan gaan we proberen om met onze chemische stofjes dat na te bouwen. En meestal lukt dat.
Wauw.
Vet, hè?
Vet.
Dus ik ben blij voor alle luisteraars die dit dier hebben aangevraagd. Ik ben blij voor mezelf dat we eindelijk weer een iconisch reptiel hebben gehad. Bedankt voor het luisteren.
Ik vond hem te gek. Ik vond het ook heel leuk dat ze toch stiekem ook elkaar opeten. Vind ik ook altijd wel een beetje
zo'n
spannend
feitje, hè? Ja.
Dat die kleintjes dan in een boom moeten klimmen.
En gewoon voor hun leven vasthouden aan een tak. Want straks dan komt er een oom of een tante aan. Die maakt gewoon gehakt van je.
Ja,
ja, heel bijzonder. Vergeet je niet te abonneren.
En geef sterren.
Sterretjes. Daar was ik heel blij van. Je kan ons volgen op Instagram. Sterrens Wild World. En Mark Haai. H-A-A Griekse ei. En ik zou zeggen, tot de volgende.
Maar wat voor geluid maakt die?
ze kunnen een beetje een soort laag, grommend, hissend geluid maken. Dat heb ik wel eens gehoord. Zoiets, ja. Okay. Een soort grom, his, een gris.
Oké, dan blijven we op die manier wild.
Even een snelle test. Waar luister je naar? A, een podcast? Of B, een slimme tip om te besparen? Goed nieuws. Het is het allebei. Want via Zorgkiezer vind je in een paar klikken de zorgverzekering die echt bij je past. En bespaar je tot honderden euro's. Dus als je klaar bent met luisteren, ga naar zorgkiezer.nl. Vergelijk, kies, bespaar. Op zorgkiezer.nl.
Verlicht de kerst van de toekomst met wonderschone technologie. En met misschien wel een stukje van de oude kerstlampjes die Sophie heeft ingeleverd voor recycling. Oude kerstlampjes, ook daar zit toekomst in. Recycle ze bij de supermarkt, tuincentrum, bouwmarkt, kringloop of milieustraat. Lever in en start iets nieuws. Recycle!